NPO Radio 1. VPRO.
Heb je de socialistische heilstaat overleefd? Krijg je de illiberale democratie?
Reis mee met de Bureau Buitenland Zomerexpress.
Met Chris Keijner.
Goedenavond en welkom aan boord van de Bureau Buitenland Zomerexpress. Onze halte vandaag is Pécs, de vijfde stad van Hongarije, het voormalige Oostblokland. Al is dat ook alweer bijna 30 jaar geleden inmiddels, dat hard op weg is naar een nieuwe fase van quasi-democratie. Premier Viktor Orbán noemt het zelf een christelijke democratie, maar de greep die hij met zijn partij heeft op de samenleving heeft met dat laatste steeds minder van doen. Gekozen als hij is in een land waar hij bijvoorbeeld vrijwel de media beheerst. In Pécs is het een Nederlander die het verzet aanvoert en hij is straks uitgebreid te gast aan boord van de Zomerexpress die doorrijdt tot 7:30. Maar eerst gaan we nog even naar Londen, waar de Britse premier Theresa May het ene gevecht na het andere moet voeren met leden van haar eigen conservatieve partij. Eerst zijn het de voorstanders van een harde Brexit die haar het leven zuur maken en nu dreigt weer een ander pro-EU-kamp met oppositiepartij Labour een ultimatum te stellen aan de Brexit-onderhandelingen. Correspondent Anne Sane, goedenavond Anne.
Goedenavond.
Want er was opmerkelijk nieuws vandaag uit Westminster, het Engelse parlement. Een deel van de conservatieven, van de partij van May dus, wil nu met de oppositie, met Labour, gaan samenwerken. Hoe zit dat precies?
Ja, dat klopt. Ja, het is echt hart tegen hart in het Lagerhuis op dit moment. Het pro-Europa-kamp en het het Brexit-kamp. Dus tegen Europa is eigenlijk. Mm-hmm. En inderdaad, binnen die partij is er dus ook geen overeenstemming over Brexit. Binnen de conservatieve partij van Theresa May bevinden zich dus hardline Brexiteers, zoals ze genoemd worden. Yeah. En conservatieven dus die pro-Europa zijn. En anderhalve week geleden had Theresa May het nog voor elkaar om al die ministers met hun neuzen dezelfde kant op te hebben. Na een besloten vergadering in haar buitenverblijf stemden ze allemaal met haar in over haar Brexit-plan. Yeah. Dat dus vooral gaat over die toekomstige relatie met de EU. Maar ja, sindsdien dus allerlei commentaar van alle kanten, uit alle partijen. Inmiddels 2 Brexit-ministers afgetreden. En gisteravond nipt 2 wetsvoorstellen aangenomen in het Lagerhuis waar Theresa May het mee eens was. Maar ja, die pro-EU-parlementsleden in haar partij, die vinden dat ze te veel toegegeven heeft in die stemmingen van gisteravond aan de harde Brexiteers in haar partij. En vandaag zinnen zij dus op wraak. Dus daar de pro-EU-kamp binnen haar eigen partij willen eisen nu dat Groot-Brittannië verplicht binnen de douane-Unie blijft opereren als de onderhandelingen voor 20 januari volgend jaar vastlopen.
Ja, want het is allemaal erg technisch. Theresa May had zelf een plan ontwikkeld waarbij ze gedeeltelijk wel binnen die douane-Unie of binnen die Europese markt zou blijven en gedeeltelijk ook weer niet. Ze zouden bijvoorbeeld importheffingen gaan heffen voor de EU en dan overmaken naar Brussel. Dat was dus gisteren weggestemd door die harde Brexiteers, die vonden dat dat niet moest gebeuren. Maar nu is dus het pro-Europese kamp van haar partij weer in het geweer gekomen. Want wat is het ultimatum precies dat zij stellen?
Ja, het gaat vooral dus om de toekomstige relatie met de EU. Daar wordt nu echt hard om geknokt in dat Lagerhuis. En waar het om gaat is dat of ze nu officieel binnen de douane-Unie en de interne markt blijven, of dat ze eruit stappen. Nou, Theresa May heeft gekozen in haar originele plan om eruit te stappen, definitief te breken met de Europese Unie. Maar dan wel op zo'n manier dat de regelgeving zo erg lijkt op die van de EU, dat ze eigenlijk op dezelfde manier kunnen blijven opereren. Ja. Dus het is eigenlijk bijna een principe kwestie, zou je kunnen zeggen.
Ah. En nu hebben ze, begreep ik, ook een datum gesteld. Hè? Dat wanneer voor ergens een datum in januari niet duidelijk is dat Engeland binnen die douane-Unie blijft. Dat zou dan een plan zijn wat ze samen met Labour door het parlement willen krijgen. Wat gebeurt er dan als die datum niet gehaald wordt?
Ja, dan eist het pro-EU-kamp binnen de Conservatieve Partij dus dat Theresa May er dan voor kiest om binnen de douane-Unie te blijven. Dus dan is er eigenlijk, dan wordt er niet meer onderhandeld, dan is dat gewoon een feit. Als het niet lukt voor die tijd, dan als vangnet eigenlijk, zodat de Britse economie kan blijven opereren, wordt er ingezet op het blijven binnen de Europese Unie. Ja, deels dus eigenlijk binnen de Europese Unie blijven.
Ja, in ieder geval, je beschreef al even die week. Aan het begin van de week leek Theresa May nog even alle duiven in de til te hebben. Maar sindsdien vliegen ze echt weer alle kanten op. Heeft zij nog enige regie eigenlijk?
Dat is moeilijk te zeggen. Niet echt eigenlijk. In die zin dat ze het heel moeilijk heeft om haar partij op één lijn te krijgen. Dat is duidelijk. Het leek zo dat al haar ministers het met haar eens waren na die vergadering in haar buitenverblijf, waar ze afgesloten waren van de hele wereld. Ze leek dat voor elkaar te hebben. Daar werd zachtjes applaus voor gegeven. En binnen enkele dagen eigenlijk kwam daar een enorme kritiek op. En stapten er twee Brexit-ministers op. Dus ja, echt regie heeft ze natuurlijk niet. Maar tegelijkertijd is er dus weer zoveel steun voor haar binnen haar partij, dat ze toch aan heeft kunnen blijven. En dat er niet een motie van wantrouwen tegenover haar is ingesteld. Dus zolang dat zo is, blijft Theresa May aan de macht. En zal zij als koorddanseres Groot-Brittannië door die Brexit moeten weten te loodsen. En dat is eigenlijk ook een beetje waarom Theresa May aan de macht is nog steeds, of nog steeds premier is. Is omdat er geen alternatief is. En omdat de tijd dringt, er is eigenlijk geen tijd meer om nu nog een nieuwe leider van haar partij te vinden.
Nee, maar wel een koordanseres zonder vangnet, zo langzamerhand geloof ik, hè?
Daar lijkt het wel op, ja.
Oké. Okay. Anne-Sale, dank je.
Bureau Internationaal.
Mekte Bulgaris.
Maiko Singman Tijn.
Bureau Buitenland.
Ja, en dan nu de hoofdstop van de Zomerexpress. In een land dat het afgelopen jaar steeds vaker in het nieuws was. En niet om positieve redenen. Rechtsstaat en democratie zijn niet op orde, aldus de Europese Commissie. Het land weigert vluchtelingen op te nemen. En die koers zal Hongarije nog wel even voortzetten. Want premier Viktor Orbán is net herkozen. En zijn partij heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Dus kan hij die rechtsstaat nog verder naar zijn hand zetten. Voor de Nederlander Simon Wintermans was dat laatste de druppel. Hij kon zijn mond niet houden, pakte de megafoon en rolde zo de oppositie binnen. Hij deed wat weinig Hongaren durven op die manier: openlijk kritiek uiten en demonstreren. Goedenavond, Simon Wintermans.
Goedenavond.
Even terug in Nederland, want u woont in Hongarije, hè? Sinds wanneer al?
Sinds 96, 22 jaar woon ik nu in Pécs.
En hoe bent u daar beland?
Ja, mijn gang naar Hongarije die verloopt wat vreemd wellicht via Afrika.
Oh,
want,
dat is wel een omweg, ja.
Ja, een redelijke omweg. Nog steeds een grapje wat ik bijna iedere week wel moet maken als men vraagt hoe het komt dat ik zo goed Hongaars spreek. Dat is wat zij vragen aan me.
Ja.
En dan zeg ik, ja, ik heb in Afrika Hongaars geleerd. En dan kijken ze een beetje vreemd en ongeloofwaardig. Maar ik ben in 1987 als enige niet-Hongaar beland in een Hongaarse historische expeditie die naar Oost-Afrika ging om een belangrijke ontdekkingsreis in het Zwarte Continent te herdenken, die in 1887, dus toen precies 100 jaar geleden, gemaakt werd door een Hongaarse edelman, Samuel Teleki. En die heeft het laatste stukje wit op de kaart van Afrika ingevuld en onder andere het huidige Turkana-meer ontdekt.
In het noorden van Kenia.
In het noorden van Kenia, precies. Ja. En die reis hebben we dus 100 jaar na dato hebben we opnieuw gemaakt. En daar was ik de fotograaf van het clubje. En ik wist dus van tevoren dat ik 4 maanden met Hongaren daar zou rondstruinen. En van de 8 andere leden sprak de een beetje Duits, een beetje Engels, een beetje Frans en de andere 5 niks. Dus ik wist, als ik niet die vreemde, exotische, verdomd moeilijke, maar wel heel schitterende taal ga leren, dan doe ik gewoon sociaal niet mee al die tijd. En ook vond ik het toen een buitengewone gelegenheid om eens een keer een wat andere taal dan Engels, Duits of Frans te leren. Niet weten dat ik uiteindelijk daar zou blijven hangen. Maar ik heb dus in Afrika de banden met Hongarije aangehaald.
En toen dacht hij, ik spreek nou Hongaars, weet je wat, ik ga er gewoon wonen.
Nou, er zat nog een jaartje op de universiteit in Peets tussen. Aha. Waar ik als student kwam uiteindelijk leraar Nederlands werd. En nog wat later ben ik toen inderdaad getrouwd met een aardige Hongaarse. En toen heb ik me daar gevestigd. In.
Ja. Dan hebt u dus, als ik even reken, 1987 tot nu, dat is 31 jaar. U hebt de hele transitie van dat land meegemaakt.
Ja,
he? Van een jaar voor de val van de muur tot nu. We hebben maar een kwartier hoor. Mm-hmm. Maar wat hebt u zien gebeuren in die 30 jaar?
Toevallig stond ik heel dicht bij de wieg van Fidesz. De huidige regeringspartij. Die in 87, 88 als studentenpartij, als jongerenpartij opkwam in de illegaliteit. En als mijn beste vriend toen was een van de, ik geloof, 12 Fidesz-parlementariërs die 1990 werden gekozen in het eerste vrijgekozen parlement na de Wende. En ik heb zelfs met Orbán Viktor ooit gezwommen in het meer van Wellens. Toen hij nog een jonge linksliberale politicus was. Maar sindsdien heeft hij dus vele bochten gemaakt. En nu staat hij precies aan de andere kant als waar hij ooit mee begonnen is.
Ja, en wat is er met het land gebeurd? Hoe is het land van een communistische heilstaat, zei het niet de hardste van het Oostblok? Mm-hmm. Integendeel, het was ook de eerste grens die open ging. Ik heb me nog herinneren. Hoe is het gekomen tot de bijna één partijstaat onder Viktor Orbán die het nu is, waar zijn partij eigenlijk de hele rechtsstaat naar zijn hand zet. Hè? Greep heeft op de rechterlijke macht, op de media enzovoort.
Ja, hoewel ik moet bestrijden toch, hoewel ik kritisch ben naar Orbán, het is geen één partijstaat.
Nee.
Maar het is wel duidelijk dat de Fidesz-partij die heeft de beste kaarten.
Heeft 2/3 meerderheid in het parlement.
Ja, en ze voetballen met de wind mee en de zon mee en de heuvel af. Ja. Ja. Maar hoe dat verwoorden is. Eigenlijk heeft Hongarije nooit echt de Wende gemaakt. Het probleem in Hongarije is, naar mijn idee, is dat in 89-90 men het niet heeft aangedurfd om het pijnlijke communistische verleden, om dat goed door te spitten, alles te bekijken wie er fout was, hoe die fout is geweest, die mensen ook op een zijspoor te zetten of van mijn part in de gevangenis. Het eerste parlement van Hongarije, dat zat nog steeds vol met allerlei mensen die in het oude regime allemaal verkeerde dingen hadden gedaan.
Ja, die hun jas binnenste buiten hadden gekeerd, hè, zoals
precies,
ze toen
zeiden. Ja, onmiddellijk zetten ze de koers waar die toen naartoe ging, namelijk naar de democratie zogenaamd. En dat lijkt mij een hele belangrijke fout. Ze hebben dus niet die moeilijke fase door willen maken van we gaan afrekenen met dat verleden. En daar hebben ze tot de dag van vandaag last van. Nog steeds zijn de dossiers van toen, van de staatsgeheim, de geheime dienst enzovoort, die zijn niet toegankelijk.
Want hoe loopt de lijn van die omissie naar Viktor Orbán en zijn huidige Fidesz-partij?
Nou ja, ik denk dat men nog steeds dingen weet van mensen die mensen niet willen dat die openbaar gemaakt worden. Dus er zijn mensen die zijn afpersbaar. En dat daarmee hou je de zaak in de hand. Dan kun je manipuleren.
Maar nu zei u ook, de Fidesz begon als een clubje liberale studenten.
Ja.
Hè, tegen het toenmalige bewind van Janos Kadar, de laatste
hele frisse partijleider. Ja.
Hoe is Fidesz dan, laten we het aan Viktor Orbán hangen, hoe is hij van een sociaal-liberaal, misschien een beetje D66-achtig geworden tot de verdediger van het christelijke avondland die vindt dat het nationalisme in Hongarije de boventoon moet voeren?
Nou, heel simpel. Hij zag in, ik geloof in 1994, op een congres wat toevallig in Peets werd gehouden, dat Hongarije nooit een links-liberale partij zou gaan kiezen die de regering zou kunnen gaan vormen. Dus of waar een grote partij uit zou voeren. Het zou altijd een kleine niche blijven. En toen heeft hij gezegd van hoor eens, links-liberaal, dat werkt hier niet. Dus we worden rechts-conservatief. Toen is het roer gewoon omgegooid. Toen zijn er een paar mensen uitgestapt die daar niet mee eens waren. Maar de meesten zijn blijven zitten. En toen was het opeens een ander verhaal.
En hoe wist hij dat rechts-conservatief wel aan aan zou slaan.
Ja, Orbán Viktor kent zijn volk heel goed. En kent de zwarte plekken en van de geschiedenis. Weet waar de gevoeligheden liggen. Weet waar ze trots op kunnen zijn. Dus hij is niet dom. En hij heeft dat op zich gewoon feitelijk gezien goed ingezien. Mm-hmm. Of het ook moreel correct is om dan zomaar van de links-liberale partij rechts-conservatief te worden van de een op de andere dag, dat is een andere vraag natuurlijk. Maar op zich, feitelijk had hij daar gelijk in. En het blijkt ook te werken.
Want wat zijn de karakteristieken in het Hongaarse bewustzijn waar hij op ingespeeld heeft? Laten we overigens constateren dat hij met ongeveer 30% van de stemmen gekozen is. Hè? Dus het is niet per se de meerderheid van de Hongaren.
Nee, maar Macron is ook niet gekozen met de meerderheid van alle mensen die hadden mogen stemmen. Om het precies te zeggen, ze hebben 48,6% gekregen de laatste verkiezing. Daarmee hebben ze 2/3 van de meerderheid. Nou, dat klopt niet. Ja. Daarom was ik ook heel, heel boos. Maar wat was uw vraag?
Wat zijn de karakteristieken van het Hongaarse bewustzijn waar hij gebruik van maakt?
De Hongaren die zwelgen toch een beetje in hun droevige geschiedenis. Ze zijn altijd hebben ze verloren. Dan hebben ze tegen de Turken verloren. 1526, daar wordt nog naar gerefereerd alsof het een paar jaar geleden was. De slag bij Mohács. Toen hebben ze 150 jaar onder de Turken gezeten. Toen waren de Turken verslagen. Maar in plaats van dat ze weer een oude middeleeuwse koninkrijk zelf konden opbouwen, kwamen de Habsburgs en die zijn gebleven. Toen heeft dat een tijd geduurd dat ze onder die Habsburgs hebben gezeten tot het eind van de Eerste Wereldoorlog. Toen zijn ze hun 60-70% van hun grondgebied kwijtgeraakt. Ja. Na de Eerste Wereldoorlog met het verdrag van Trianon. Wat natuurlijk uiteraard pijn doet tot de huidige dag. Maar ik moet wel zeggen, het is nu bijna 100 jaar geleden. Het wordt wel nu aan alle kanten weer aangewakkerd. Mm-hmm. En het wordt dus die open wond die geneest niet, maar die wordt nog verder opengereten. En nu is het dus Brussel die de Hongaren aan alle kanten het leven zuur maakt en waar ze zich dus tegen moeten verzetten. Ja. Orbán Viktor leeft bij de gratie van een of andere vijand. En het zijn schijnvijanden en hij is er meester in om die te creëren.
Heeft Brussel daar in die zin zelf ook aan meegewerkt? Dat misschien die hele transitie van communisme naar lid van de Europese Unie, dat die misschien ook niet zo heel doordacht is gegaan. Ik heb wel eens het idee dat we veel te veel alleen maar onze markt daaruit gerold hebben.
Ja, de EU wilde natuurlijk graag het voormalig communistische Oost-Europa binnen de club hebben. En heeft naar mijn mening te snel dat doorgedrukt. Die landen die hebben geen democratische traditie, dat breekt ze nu op. Mm-hmm. Maar men wilde toen per se ook tegen Rusland die lui erbij hebben om die EU verder naar het oosten uit te breiden. Ik weet zeker dat als nu Hongarije geen lid zou zijn van de EU en de EU zou het land erbij willen hebben, ze zouden nu niet aan de criteria voldoen. Hm. 2004 nog wel, maar inmiddels zijn ze. Dat is een groot probleem voor Brussel. Als je eenmaal een land binnenlaat wat vervolgens zijn eigen weg gaat op vele punten en niet doet zoals de EU het graag ziet.
En die punten zijn? Rechtsstaat?
De rechtsstaat wordt.
Corruptie?
Ja, de rechtsstaat wordt afgebroken. De corruptie tiert welig. De corruptie tiert ook daarom welig, omdat er zoveel geld is om te verdelen uit Brussel. Hm. En Brussel dat de landen zelf laat besteden en zelf laat beslissen waar die gelden naartoe gaan. Mm-hmm. En die corruptie is vrij ongelooflijk op het moment. Ja.
Nou, wat merkt u daar zelf van die corruptie bijvoorbeeld? U bent een zakenman.
Ja, ik ben een zakenman, maar ik voldoe niet aan de EU-richtlijnen. Ik zit in de antieke bouwmaterialen en de EU schrijft voor dat ieder project moet met nieuwe materialen gedaan worden. Dus ik val sowieso buiten ieder project wat dat betreft.
Maar ik vroeg ook niet of u corrupt bent. Ik vroeg wat u ervan merkt.
Nee, maar goed, nou, dus persoonlijk in mijn zakenleven merk ik niks van. Omdat ik nooit klandizie heb van een overheidsinstantie. Wat ik zie gewoon dingen gebeuren. Ik zie bijvoorbeeld dat er in de buurt van Peach, ik zeg maar wat als voorbeeld, een recyclecentrum wordt opgezet met heel veel EU-subsidie. Dat is allemaal gloedje nieuw met mooie nieuwe hekken eromheen, met grote borden van zoveel miljoen euro is hier ingestopt door Brussel en een beetje door Boedapest. Maar er is nog geen flesje gerecycled. Mm. Dat staat er al een jaar of 8 of zo.
Ja.
Nou moet ik wel zeggen ook, om het niet al te eenzijdig te houden, die corruptie is niet alleen van Orbán. Mm. De corruptie nu is alleen groot omdat er meer geld is. Ook voor Orbán, toen de zogenaamde socialistische partij, de MSP, 8 jaar aan de macht was, was er corruptie. Om daar een voorbeeld van te noemen, in 2010 werd Peets eindelijk verbonden aan het snelwegennet. En werd de snelweg, de M6, die al een stukje vanuit Boedapest naar ons toe aan was, werd verder afgemaakt. En in het zachte heuvelland van Baranya, de provincie waar Peets in ligt, werden toen 4 knoerten van Alpentunnels gelegd onder heuveltjes van een meter of 100. Het was zelfs zo dat bij een van die tunnels stortte de heuvel in tijdens de aanleg. Dus het zand moest daarna weer op het tunneldak gegooid worden toen die alsnog gemaakt. Dus dat is de corruptie waar toen in 2010 iedereen echt strontziek van werd, om het woord te mogen gebruiken. En daarom hebben ze toen in 2010 op de Fidesz gestemd. Ik heb zelf lokaal, mag ik stemmen, toen ook op een nieuwe Fidesz-burgemeester gestemd. Omdat we het allemaal genoeg hadden van die MSP.
Maar toch, dus, toen Viktor Orbán, die zich ook omringt met zakenlieden die heel veel gebruik maken van aanbestedingen en Europees geld.
Ja.
Toen die herkozen werd dit voorjaar, toen waren het niet uw stadgenoten die in opstand kwamen. Althans, u moest het voortouw nemen.
Nou ja. Ik heb altijd ben ik aanwezig geweest op de demonstraties tegen Fidesz de afgelopen 8 jaar. Maar ik heb expres nooit het woord gevoerd, omdat ik vond, en eigenlijk nog steeds vind, dat de Hongaren dat allereerst zelf moeten oplossen en regelen. En dat ik daar niet als een buitenlander, ook al woon ik daar 22 jaar, maar dat ik daar niet even ga vertellen hoe het moet. Maar toen nu die verkiezing naar mijn idee echt werd gestolen, toen was het echt de druppel die de emmer deed overlopen. Omdat ik 4 kinderen heb met een Hongaarse pas. En hun toekomst zie ik op deze manier duister in. En daarom ben ik toen wel actiever geworden.
Ja.
En
bent u dat nu nog?
Ik ben dat nu nog, ja. Maar ik ben zeker niet, wat u in de inleiding zei, de hoofdman van.
Nee.
Maar ik ben wel een van de bekendere gezichten. Omdat men mij kent van in Peets als een actieve burger. En ik heb
vindt u uw omgeving daarvan? Uw familie bijvoorbeeld, uw Hongaarse familie?
Nou, mijn Hongaarse familie, die kreeg het benauwd. Die zei, kap daar eens mee, want als je hiermee gaat bezighouden, dan komen wij ook in de picture. En dan kan dat voor ons nadelige gevolgen hebben. In Hongarije, als je dus tegen Orbán je opstelt, word je niet neergeschoten of in het gevangen gezet, maar je wordt wel economisch word je afgeknepen. En bijvoorbeeld een vriend van mij, een schrijver uit Peets, die in oktober of november op een demonstratie het woord heeft gevoerd, die verloor 2 dagen daarna zijn echte baan als kok in een school. En dat was 2 dagen na die demonstratie.
Dus we zijn alweer bijna aan de tijd. Maar hoe gaat u verder met...
Verder gaan is niet makkelijk. Hongaren die zijn niet gewend te demonstreren. Die voelen zich unheimisch als ze de machthebbers kritiseren. Dus duidelijk dat ze dat niet gewend zijn. Dus ze blijven liever thuis. Het is heel moeilijk om veel mensen te krijgen. Wat er moet gebeuren is dat er een geloofwaardig iemand, die het liefst ook mediageniek is, die goed kan spreken en die voor veel mensen, niet alleen linksliberaal, maar ook meer naar de conservatieve hoek, een kandidaat zou zijn die aanspreekt. Want zelfs Fidesz-mensen zien wel in dat Orbán Viktor niet de ideale man is. Maar ze zeggen, en niet geheel ten onrechte moet ik zeggen, maar er is geen goed alternatief. Dat is het grote dilemma van Hongarije. Er is niet een duidelijke tegenkandidaat die het echt op kan nemen tegen Orbán Viktor, die sowieso alle regels zo heeft gemanipuleerd dat hij altijd voordeel heeft. Dus het is
Europa
moeilijk.
Worstelt ermee. Ja. Kort tot slot, wat zou Europa kunnen doen?
Ja, ik vind dat ze de geldkraan minstens een beetje moeten dichtdraaien. Dat is het enige wat Fidesz echt wat zal doen.
Ik wens u erg veel succes daar en plezier ook met uw leven in Hongarije. Simon Wintermans, hartelijk dank. Dit was ook de Zomerexpress voor vanavond. Morgen gaat onze Zomerexpress onder invloed van China over de invloed van China op het Europese bedrijfsleven. Zometeen Kunststof met Winfried Baeyes. Bij hem is de gast kunstdetectieve Arthur Brand. Maar nu eerst het NOS Journaal.
NPO Radio 1.
Gelezen door Jan van der Putten.
Nog altijd lopen verschillende banken ver achter bij het vaststellen van compensatie voor bedrijven die zogenoemde rentederivaten hebben gekocht. Een soort verzekering tegen rentestijgingen. Volgens het Financiële Dagblad gaat het om de Rabobank en ABN AMRO. Het basisonderwijs waarschuwt voor een oplopend tekort aan leraren. Na de zomervakantie zijn er waarschijnlijk nog 1300 leerkrachten nodig, maar die zijn er niet. Nabestaanden van de ramp met vlucht MH17 hebben bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen een herdenking gehouden. Vandaag is het precies 4 jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. En in de Noordzee zwemt een grote groep dolfijnen. Volgens Belgische deskundigen zijn het er zo'n 25. Het zijn tuimelaars, er zijn ook jongen bij. Die groep zat gisteren voor de Belgische kust en die ging naar het noorden.
ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardinkveld, Triesendam en Sliedrecht 5 kilometer met een kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? 1 rijstrook is dicht.
Stella introduceert de nieuwe Vicenza Steps. Een prijswinnaar. Nu nog rijker uitgerust met onder meer een krachtige middenmotor. Benieuwd? Kijk op stellafietsen.nl.
Restaurants die aangesloten zijn bij Eurotok?
Ja, die herken je meteen.
Koks werken met de unieke code van eer. Ambachtelijke bereiding, de beste producten en altijd zonder kunstmatige toevoegingen. Gegarandeerd. Ook weten wat die code van eer is en welke restaurants zijn aangesloten bij Eurotok? Kijk op eurotok.nl. Oh, en we zijn al Frans, hè? Dus tok met T-O-Q-U-E-S.
Maak nu een proefrit op de Stella Vicenza Steps in een van onze e-bike testcenters.
Vind de beste restaurants op eurotok.nl.
Je gaat zelf op vakantie om even lekker bij te tanken. Doe dat nou ook eens met je spaargeld. Stuur het naar landen waar het wel lente is voor je rente. Hoe je zo'n zonnige rente krijgt? Makkelijk en vertrouwd via Bink. Dat is het nieuwe sparen. Met 1 account bij diverse Europese banken. Bekijk de spaarvoorwaarden en alle rentes op bink.nl.
Het is de meest geavanceerde machine die we kennen. Het menselijk lichaam. En bij TIM, de Internationale School voor Fysiotherapie, leer je daar alles over. Hier haal je het uiterste uit je opleiding en uit jezelf. Of je er nu voor kiest om ons programma in vol of deeltijd te volgen. Ga naar tim.nl. T-H-I-M. Tim. Stretch yourself.
Jacques kocht eigenlijk nooit iets nieuws. Niet omdat hij geen geld had, maar uit principe. Zijn driedelig pak was tweedehands en zijn inrichting bestond uit afdankertjes van de familie. Maar toen Jacques de gloednieuwe Ford Focus zag, had hij het toch even moeilijk. Maar principes zijn principes, dus hij liep door. Om even later weer terug te komen. Want ja, toen was hij toch al een paar uur oud. Je rijdt de gloednieuwe Focus via Ford Private Lease al vanaf 300...